God segne.
Dankjewel. Goedenavond, gemeente, van harte welkom in deze dienst en ook thuis met ons verbonden. Wij zijn weer dat u er bent. Ik heb namens de kerkenraad de volgende afkondigingen voor u. Vanavond is er een tafel van voortzetting voor wie er vanmorgen niet bij kon zijn. En de dienst die staat in het teken van de dankzegging. En de collecte aan de avondmaalstafel is voor onze zustergemeente in Roemenië, Padureni. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanavond bij de dankzegging nadenken over de vraag wat liefde is, wat bijbelse liefde is. En daar steekt alle wereldse liefde bij af. We gaan zingen van Psalm 31, vers 17. Psalm 31, vers 17. We hebben bij de avondmaalstafel vanochtend en ook vanavond weer stilgestaan bij de vruchten die genade in het leven voortbrengen. En om die reden doen we belijdenis van het geloof met artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar het gaat over de heiliging en het doen van goede werken. En we zullen in aansluiting daarop zingen van Psalm 36, het tweede vers. En tijdens het zingen wordt ook de tafel van voortzetting gereed gemaakt. Dus de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24, daarna Psalm 36, vers 2, als de tafel wordt klaargemaakt. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24. Wij geloven dat God het ware geloof de mens opnieuw geboren laat worden. en hem tot een nieuwe mens maakt. Door het geloof leeft de mens in een eeuwig leven en het bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde. Dit gebeurt door het horen van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest. Er is dus geen sprake van dat het geloof de mensen onverschillig maakt door een toegewijd en heilig leven. Integendeel, zonder het geloof zullen we nooit echt iets uit liefde tot God doen, maar alleen uit eigen belang of uit angst om veroordeeld te worden. Het is dan onmogelijk dat het ware geloof in de mens niets tot stand zou brengen. Het geloof is geen nutteloos geloof, maar een geloof dat volgens de Bijbel door de liefde werkt. Door het geloof verlangen we ernaar om de werken te doen die God in de Bijbel geboden heeft. Omdat deze werken komen uit de goede bron, het geloof, daarom zijn ze goed. Ze zijn voor God aangenaam omdat ze door zijn genade zijn geheiligd. Deze goede werken dragen niet bij aan onze rechtvaardiging. Want wij worden alleen gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Dat vindt al plaats voordat wij goede werken doen. Anders zouden onze werken niet eens goed kunnen zijn. Zoals ook de vruchten van een boom alleen goed kunnen zijn als de boom zelf goed is. Wij doen goede werken, maar niet om er iets mee te verdienen. We staan juist bij God in de schuld voor de goede werken die wij doen. God is ons niet schuldig, want Hij is het die in ons werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Laten we daarom ter harte nemen wat er staat in Lucas 17. Wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, moet u zeggen: wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Toch willen wij niet ontkennen dat God onze goede werken beloont. Maar het is alleen door zijn genade dat hij zijn gaven bekroont. En verder, ook al doen wij goede werken, toch kunnen wij daarop niet vertrouwen voor onze zaligheid. Want wij kunnen geen enkel werk doen of het is besmet door onze zondige oude mens en strafwaardig. Zelfs al waren wij in staat om aan God één goed werk te laten zien, dan is één zondige gedachte genoeg om het verwerpelijk te maken in Gods ogen. Als wij zouden vertrouwen op onze goede werken, dan zouden wij altijd in twijfel leven. Ons geweten zou heen en weer geslingeld worden en we zouden geen zekerheid hebben. Als wij niet steunden op de verdiensten van onze zaligmaker. Amen. Ja, de goedheid van de Heere die is hemelhoog en zijn armen zijn wijd uitgespreid om ons te ontvangen aan zijn tafel waar we mogen proeven de redding, het heil wat hij ons schenkt. En daarom klinkt ook vanavond weer de oproep, kom, want alle dingen zijn gereed. Laten we samen deze tafel openen met gebed. Ja, Heere, wat een wonder is het dat uw goedheid zo groot is. Dat u uit grondeloze liefde uw eigen zoon naar deze wereld gezonden heeft. Om voor ons de straf te dragen die wij verdiend hadden. Om zijn lichaam te laten verbreken. En zijn bloed te laten vergieten voor ons zondige mensen die de toorn van God verdiend hebben. Het is een wonder wat we nooit klein krijgen en waar we met ons verstand niet bij kunnen. En daarom heeft u deze tafel ingesteld, het heilig avondmaal. Zodat we die dingen niet alleen overdenken, maar ook uitgetekend krijgen voor onze ogen. In de eenvoudige tekenen van brood en wijn. Heere, geeft u ons dat die tekenen onze ogen en onze harten zullen opheffen naar de hemel. Waar u bent, Heere Jezus, als onze hoge priester, onze voorspraak, die dag en nacht voor ons bidt. Dat bidden we in zijn naam alleen. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet alle daarvan. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij met dankzegging begroeten is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We hebben vanmorgen al stilgestaan bij een aantal portretten van toegewijde gelovigen uit het Bijbelboek Handelingen die je anders misschien zo niet even bij stilstaat. Het zijn maar een paar verzen vaak die over hen beschreven staan, maar toch veelzeggende verzen. En vanavond gaan we lezen vanuit Handelingen 18 vers 1 tot en met 3 over Aquila en Priscilla. Een echtpaar die toegewijde ondersteuners van predikers blijken te zijn. Aquila en Priscilla, Handelingen 18 vers 1 tot en met 3. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En Paulus ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij een aantal mensen die leefden in de gemeenschapszin. Het delen van hun spullen en het geven van hun spullen en hun geld voor de ondersteuning van anderen. Gastvrije mensen, en daarin kwam de vrucht van hun geloof openbaar. In Handelingen 18 komen we er weer twee tegen die diezelfde instelling hebben. Een echtpaar dit keer. Joodse mensen afkomstig uit Pontus. Aquila en Priscilla zijn hun namen. Ze waren tentenmakers en blijkbaar, ze komen hierachter, was Paulus ook tentenmaker van zijn oorspronkelijke beroep. Paulus ontmoet hen in Korinthe en zij hebben in die stad een huis en bij dat huis ook een werkplaats. En deze Aquila en Priscilla, die gaven Paulus de gelegenheid om hun werkplaats te gebruiken. En daarmee ondersteunden ze hem. Want zo kon Paulus naast zijn werk als prediker ook tenten maken en in zijn eigen levensonderhoud voorzien. En stel je voor, die Aquila en die Priscilla, die hebben daar anderhalf jaar Paulus in huis gehad. Wat een vriendschap is daar in die tijd ontstaan. Een vriendschap met de grootste prediker aller tijden, na de Heer Jezus. En die vriendschap die is zo sterk dat als Paulus vanuit Korinthe het plan opvat om per schip naar Jeruzalem te gaan, dat Priscilla en Aquila met hem meegaan helemaal tot Efeze aan toe. En Paulus gaat vanuit Efeze weer verder. Priscilla en Aquila blijven daar bij de Joodse gemeenschap in Efeze. En dan lezen we een aantal versen verder vanaf vers 24 hoe dat gaat daar in Efeze. Ook in Korinthe hebben Aquila en Priscilla al voor Paulus gezorgd. Maar dan lees je in vers 24. En een zekere Jood van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen. En omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En nu komt het. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Kijk hoe mooi deze gelovigen zijn. Het zijn goede vrienden van Paulus. Maar ze schrijven daarmee andere predikers niet af. Paulus is doorgereisd naar Jeruzalem en als hij weg is, komt Apollos in Efeze aan. En al gauw merken Aquila en Priscilla dat deze man bepaalde kennis mist. Waarschijnlijk is Apollos gegrepen door de radicale prediking van Johannes de Doper. Heeft hij zich door Johannes laten dopen? En kort daarna is Apollos vertrokken, misschien wel weer naar Alexandrië, waar hij vandaan kwam. Hij had nog nooit over Jezus gehoord, op wie Johannes de Doper aan het eind van zijn bediening wees. En Aquila en Priscilla, die zitten daar in Efeze, in de synagoge, te luisteren als Apollos spreekt en ze kijken elkaar aan en ze denken, hier mist iets heel belangrijks in deze boodschap. Hij heeft het helemaal niet over Jezus. Hij blijft steken bij Johannes de Doper. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet van Jezus gehoord heeft. Nou, wat moeten Aquila en Priscilla nou doen? Ze kunnen tegen de kerkenraad zeggen of het synagogebestuur, deze Apollos, die deugt niet. Die moet je niet meer uitnodigen. Hij heeft het evangelie niet goed begrepen. Hij heeft het alleen maar over Johannes de Doper. Terwijl Johannes zelf notabene gezegd heeft, ik ben niet de bruidegom. Ik ben maar de vriend van de bruidegom. Het gaat om de Heer Jezus, die na mij komt. Maar dat doen ze niet. Ze spreken na de dienst Apollos aan. En ze zeggen, joh Apollos, we hebben gemerkt dat je ontzettend veel weet van het Oude Testament. Je weet zelfs van Johannes de Doper. Je spreekt daar met passie over, met vuur. Maar heb je ook gehoord over Jezus? Hij kwam na Johannes. En zo gingen ze hem verder onderwijzen. Ze zeiden niet, joh Apollos, ga jij maar eens een keer bij Paulus in de leer. Die is nou onderweg naar Jeruzalem, ga daar maar heen. Dan leer je tenminste echt preken. Wel nee, ze namen hem apart. Heel liefdevol. En ze onderwezen hem nauwkeuriger. Ze vertelden hem van de weg van God alles wat er na Johannes gebeurd is met Jezus. En zo zijn Aquila en Priscilla op de achtergrond, hebben zij een geweldige rol gespeeld. Zowel in het leven van Paulus als in de ontwikkeling van Apollos. Dat leert ons, niet iedereen is een prediker. Niet iedereen heeft de gave om publiek te onderwijzen. Dat hoeft ook niet. Je hebt ook juist die Aquila's en Priscilla's nodig. Mannen en vrouwen die op een bescheiden wijze, op de achtergrond, predikers ondersteunen, praktisch en ook geestelijk. Hen bemoedigen, hen in huis nemen, hen ondersteunen, vriendschap bieden, met hen bidden, hen onderwijzen in de dingen die zij nog niet weten. Je hebt mensen in de gemeente nodig die de gaven bezitten om in liefde, zonder opgeblazen te zijn, op de achtergrond van geweldige betekenis zijn. En dat kunnen we allemaal zijn. Als we zeggen, wij bidden voor de leidinggevende, dan ben je een Priscilla, een Aquila. We bidden voor de dominees, voor de ouderlingen, voor de diakenen. En we maken het hen makkelijk. Vanuit het besef, we werken allemaal in hetzelfde koninkrijk. Niet allemaal op dezelfde plek in dat koninkrijk. Maar wel allemaal voor dezelfde koning. En dan mag je ook zingen van Psalm 119, vers 50. Ik overtref mijn leraars in beleid. 119, vers 50. Wat mooi is dat, hè, dat je als een Aquila en als een Priscilla kan zijn. Geen theologische opleiding, geen bijbelschool gevolgd, gewoon hun eigen vak geleerd. En toch, omdat ze het getuigenis van de Heere in hun hart bewaren en met het gebed leefde, Heere, mogen wij vruchtbaar zijn voor uw koninkrijk, brengt de Heere vanzelf de mensen op hun pad. En zo mogen we in ontspannenheid heen gaan in vrede, wetende dat de Heere met zijn genade ons gebruikt in zijn dienst. Ga dan heen in vrede. We gaan met elkaar het laatste gedeelte, het gedeelte van de dankzegging lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. En wij gaan daarna ook bidden. We willen dankzeggen, want afgelopen dinsdag mocht bij Ruben en Madelon Baas een dochtertje geboren worden, aan wie ze de namen Olivia, Nanne, Roos hebben gegeven. En naar omstandigheden maken moeder en dochter het heel goed. En daar willen we de Heren voor danken. We willen ook voorbeden doen voor de familie Grinwis, Mark en Annemarie Grinwis in dit geval. Mark is voor een maand op oefening in Duitsland voor zijn werk bij het leger. We willen hem, maar ook het gezin wat thuis is, opdragen. We zullen bidden voor onze zustergemeente in Padureni, van wie we vandaag de gave geven. En we willen ook danken, we hebben een aantal weken geleden gebeden voor dat vreselijke gebeuren in Nigeria, waar honderden kinderen en vrouwen ontvoerd zijn door de Boko Haram. Vandaag werd bekend dat 360 mensen door het leger daar zijn bevrijd. En daar mogen we er ook voor danken als we ervoor gebeden hebben. En we bidden voor de vervolgde kerk voor Marokko. Laten we samen, voordat we gaan bidden, eerst het formulier lezen. Derde gedeelte. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons samen bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader. Wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot een middelaar en offer voor onze zonden. En tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde zoon Jezus Christus voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar. Opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. En Heere, wat is het dan heerlijk dat uw woord vol staat met mensen waarin soms maar 3, 2 of soms zelfs maar 1 vers gewijd wordt. Soms kennen we niet eens hun namen en toch laat u even licht schijnen op de vrucht die gevonden wordt bij diegene in wie u uw liefde en uw genade hebt uitgestort. En Heere, dat mag ons bemoedigen. Want de meesten van ons staan niet op de voorgrond en staan misschien ook wel helemaal niet graag in de schijnwerpers. Maar dat betekent niet dat we niet vruchtbaar voor u kunnen zijn. Nee, juist dan kunnen we op de achtergrond, zonder daar zelf wat mee te worden, van grote betekenis zijn voor u. En wij bidden u, Heere, dat door het heilige avondmaal, waarin u ons weer kracht gegeven heeft, we dat werk mogen doen en dat die vrucht in onze levens gevonden mag worden. Heer, en dat bidden we u voor Ruben en Madelon Baars, die deze week verblijd werden met de geboorte van hun dochter, dat zij vrucht mogen dragen in de opvoeding van Olivia, dat ze als vader en moeder bij u veel om genade mogen vragen en het bij u zullen ontvangen om het door te geven aan Olivia Nanne Roos. En wat is dat voor ons als gemeente ook weer iets bijzonders. Het gebeurt niet zo vaak, een geboorte in ons midden. Maar we mogen toeleven. Zoals we afgelopen week hebben toegeleefd naar het avondmaal, we mogen nu ook toeleven naar een doopdienst waarin we terug worden gebracht naar onze eigen doop. Heren, mogen we ook als gemeente zo dit echtpaar, dit jonge gezin aan u opdragen en met hen meeleven. Heren, we leven zo ook mee met het gezin Grinwis. Nu onze medebroeder, onze diaken op missie is, op pad is, op oefening naar Duitsland. Heren, in het verleden heeft toch ook wel uitgewezen dat die oefeningen niet ongevaarlijk zijn, ook op een oefening kunnen er ongelukken gebeuren. Kunnen er ernstige ongelukken gebeuren, zelfs dodelijke ongelukken. We bidden u, bespaar hem, maar ook allen die om hem heen werken bij die oefening. En geef ze alles wat nodig is in die zware tijd, die ook lichamelijk veel vergt en die psychisch ook een beproeving kan zijn. We bidden u voor het gezin wat achterblijft. Wilt u ze sterken en alles geven wat nodig is, nu hun man en hun vader er niet mis en ze geen beroep op hem kunnen doen. Heere, wees ze nabij en goed. Heere, we bidden u voor de zustergemeente in Padureni. Zij hebben naar de mens gesproken veel minder dan wij. Het geld op de bankrekening van de kerkvoogdij daar is een stuk lager dan bij ons. Ze leven van het gegevene. En misschien leven ze daarom nog wel veel dichter bij u. Omdat alles wat ze hebben niet vanzelfsprekend is. En dat is het bij ons zo vaak wel. Maar wilt u ze rijk zegenen en het evangelie onder hen laten groeien in de verkondiging, ook naar buiten toe. Geef ze daar alles wat nodig is, ook om de gemeente te laten groeien en bloeien. We danken u, Heere, dat daar in Nigeria die mensen hun kinderen weer terug hebben gekregen, waar ze zo ontzaglijk bezorgd over zijn geweest. We danken u dat u een verhoorder bent op het gebed. We danken u dat daar het leger die kinderen en vrouwen heeft kunnen bevrijden. En we bidden u juist voor die kerk daar in Nigeria, de christenen daar, dat u ze beschermt en dat u ze bovenal kracht geeft te midden van alle beproevingen waar ze voor komen te staan. Heren, zo hebben wij u heel veel te vragen. En we gaan zo uw woord openen. Een woord dat tot onze gemeente gericht is via de apostel Paulus, die het 2000 jaar geleden schreef aan de Korintiërs. Een bekend hoofdstuk over de liefde. Laat die liefde die hij daar beschrijft toch vanavond in onze harten geplant worden. Geeft u het water en maakt door uw Heilige Geest dat het bij ons zal ontkiemen. En als het ontkiemd is, dat het zal wortel schieten en verder zal groeien, opdat die liefde onder ons gevonden wordt. Heere, geef zo uw zegen bij uw woord, door uw Geest. Dat vragen we in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 25, het vijfde vers. Psalm 25, vers 5. We openen de Heilige Schrift in de eerste Korinthebrief. En daarvan lezen we hoofdstuk 12 vanaf vers 27 tot hoofdstuk 13 vers 10. 1 Korinthe 12 vers 27 tot 13 vers 10. In Korinthe 12 vanaf vers 27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms alle apostelen? Zijn zij soms alle profeten? Zijn zij soms alle leraars? Zijn zij soms alle krachten? Hebben wij soms alleen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Want al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot het levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en we profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal al wat ten dele is, teniet gedaan worden. Tot zover de schriftlezing. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang die is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor de diaconie met als doel het evangelisatiewerk in Schiedam. We hebben ook een uitgangscollecte, die is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook de zending en evangelisatiekist bij de uitgang bij u aan. En intussen gaan wij zingen. Ik kijk eventjes naar de tijd en ik stel voor dat we van Psalm 133 het eerste vers met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking. 133 vers 1. Thank you. Straks na de preek zingen we van Psalm 119 het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119 vers 18 is ons antwoord op de prediking. De tekst vanavond is 1 Korinthe 13 vers 1 tot en met 10. En die zullen we straks tijdens de preek verschillende keren nog eens een keer lezen, althans losse versen daarvan. Want gemeente van onze Heer Jezus Christus, 1 Korinthe 13, dat is een van de bekendere gedeelten in de Bijbel. Het is een hoofdstuk dat veelal op huwelijksdiensten wordt gelezen en bepreekt. Nou is er vanavond geen huwelijksdienst, uiteraard, we hebben een dankzeggingsdienst. En toch maakt dat het een beetje een huwelijksdienst. Want we hebben aan tafel gezeten bij onze hemelse bruidegom, die zijn jawoord aan ons gegeven heeft. En wat nog meer is, die zichzelf aan ons gegeven heeft. De bruidegom, dat is Christus, en de gemeente, wij zijn zijn bruid. Met andere woorden, we doen er goed aan om te bedenken, 1 Korinthe 13 is in de eerste plaats geschreven aan de gemeente, niet aan bruidsparen. Het is een hoofdstuk dat niet geschreven is om romantiek tussen een bruid en een bruidegom te bevorderen, maar om de eenheid van de gemeente te bevorderen. En dat is een thema waar we al een paar weken mee bezig zijn, nietwaar? De eenheid van de gemeente, vanavond dus weer. Waarom begint Paulus in 1 Korinthe 13 over de liefde? Waarom staat dat hoofdstuk in deze brief? Ik ben niet voor niks begonnen bij hoofdstuk 12... waar het over geestelijke gaven gaat. En hoofdstuk 14 gaat opnieuw over geestelijke gaven. Jaag de liefde naar en streef naar de geestelijke gaven, zegt vers 1 van hoofdstuk 14. Dus tussen twee hoofdstukken in waar het over de gaven gaat, gaat Paulus het ineens over de liefde hebben. Waarom? Korinthe was een verdeelde gemeente. Er was groepsvorming rondom predikers. In hoofdstuk 1 vers 21 begint, of vers 12 begint Paulus daar al over. Als hij zegt, ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. En een volgende zegt, ik ben van Christus. Er was dus een groepsvorming rondom predikers, maar ook een bepaalde geestelijke rivaliteit. Want de een in de gemeente kon goed spreken. Een ander die spreekt in andere talen, een volgende heeft weer wat anders en dat is op zich natuurlijk niet het probleem dat we verschillende gaven hebben. Maar het probleem is wel dat ze er daar in Korinthe hoogmoedig en trots van werden. Ze gingen die gaven tegen elkaar uitspelen. Jij doet werk op de achtergrond, maar ik ben een prediker, ik sta op de voorgrond, dan snap je wel wie de belangrijker is. Zo werd er gedacht. Dat soort denken vond er plaats in de gemeente. De mond zei tegen de pink, ik heb jou eigenlijk helemaal niet nodig. En dat kwam de sfeer onderling natuurlijk ook niet ten goede. Dat bracht verdeeldheid, dat bracht jaloersheid. En dat terwijl ze samen aan het avondmaal zaten. Vandaar dat Paulus in 1 Korinthe 11 ook kan zeggen, zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Als je te midden van verdeeldheid en jaloersheid avondmaal viert, dan kan je dat helemaal geen avondmaal noemen, zegt Paulus. Kort samengevat zou je kunnen stellen, Korinthe was een gemeente die rijk is met allerlei geestelijke gaven. Mensen waren wel bespraakt, mensen hadden veel kennis, ze hadden ook veel mankracht dat ingezet kon worden, rijk in gaven, maar arm als het gaat om de geestelijke gezondheid. Want achter die mooie gaven zaten zonden als jaloersheid, als trots, als arrogantie. En met die gaven bouw je dan niet het lichaam van Christus op, maar bouw je jezelf op. Kijk mij eens met mijn kennis. Kijk mij eens wat ik allemaal doe voor de gemeente. In de gemeente van Korinthe was het probleem niet in de eerste plaats schandelijke zonde als overspel en ontucht. Dat was het trouwens ook. Dat kaart Paulus. Maar ergens anders in de brief aan. Maar in 1 Korinthe 13 zegt Paulus, dit is het probleem. Bij jullie gaat altijd je eigen mening voorop. Zo kijk ik ernaar en dat is dus de waarheid. Bij jullie, Korintiërs, staat je eigen belang voorop. Ik zoek wat in mijn voordeel werkt. Je eigen smaak, je eigen voorkeuren op. Dit is voorop. Dit is mijn favoriete dominee. Voor die anderen voel ik niet zoveel. Dat is hoe ze in Korinthe denken. Het is heel fijn als mensen veel Bijbelkennis hebben. Dan kun je een ander wat leren. Maar in Korinthe was het een manier om jezelf te verheffen. Ik heb ervoor geleerd, dus jij moet je mond houden. Het is fijn als mensen orthodox zijn in de leer. Maar orthodoxie mag toch nooit iets worden waarmee je een ander de maat neemt. Oh, je bent tegen de kinderdoop. Dan klopt er iets niet met jou. 1 Korinthe 13 is dus geen zoetsappig gedicht over de liefde. Maar het medicijn voor een verdeelde gemeente. En met dat in het achterhoofd wandelen we dit hoofdstuk door in 6 stappen waarbij we gewoon de tekst volgen. Het thema is, liefde is in de eerste plaats, vers 1 tot en met 3, noodzakelijk. Liefde is noodzakelijk. In de tweede plaats, vers 4 en 5, liefde is niet op zichzelf gericht. In de derde plaats, liefde is moreel niet onverschillig, dat lees je in vers 6. Liefde is standvastig in de vierde plaats, vers 7. En in de vijfde plaats, liefde is duurzaam, vers 8 tot en met 11. En om het nog één keer samen te vatten, in de zesde plaats, liefde is huiswerk voor ons. Liefde is noodzakelijk. Liefde is niet op zichzelf gericht. Liefde is moreel niet onverschillig. Liefde is standvastig. En duurzaam en tenslotte huiswerk. Liefde is dus noodzakelijk. In de eerste 3 versen zegt Paulus in feite, zonder liefde bouwen al die mooie gaven jullie als gemeente niet op. Zonder liefde wordt de gemeente niet opgebouwd, maar opgeblazen. Het gaat nog verder. Misbruik van de geestelijke gaven zorgen voor verdeeldheid en schade. Ik kan dit voorbeeld rustig geven, want het is in onze gemeente niet aan de orde. Stel dat de organisten in de gemeente ruzie hebben over de vraag, hoe moet de gemeente nou begeleid worden in de samenzang? En de meningen liggen uiteen en de gemoederen lopen hoog op, omdat elke organist pleit voor zijn eigen visie en daar zijn medestanders in gevonden heeft. Ja, dat bouwt de gemeente niet op. Dat helpt niet mee aan de eenheid. Dan kan je nog zo mooi dat orgel kunnen bespelen, maar dat bouwt de gemeente niet. En daarom zegt Paulus, al sprak ik alle talen van de wereld, zelfs de taal van de engelen, al zou ik in elke gemeente waar ook ter wereld kunnen spreken, want ik spreek hun taal. Als ik de liefde niet heb, dan zou ik een klinkend koper of een schallende cymbaal zijn. Met andere woorden, dan zorgen al die geluiden die ik produceren kan in al die verschillende talen alleen maar voor disharmonie, voor valse tonen. En in vers 2 gaat hij nog een stapje verder. Daar gaat het over gaven van onderwijs, profetie, kennis, het bezitten van veel Bijbelkennis, van geheimenissen. Ja, zelfs, zegt Paulus, als ik een heel groot geloof heb, waarmee je bergen kan verzetten. Zonder de liefde was ik niets. Hele sterke taal. Zonder liefde tel ik helemaal niet mee. Paulus zegt, je hebt bekende dominees die bovenaan in de lijstjes van het beroepingswerk staan. Maar als ze de liefde niet hebben, komen ze op Gods lijstje helemaal niet voor. God kijkt niet naar wat je doet, maar die kijkt naar je intentie. En daarover gaat ook vers 3. Je kan gigantische offers brengen, al je bezit verkopen en dat uitdelen aan de armen. Je lichaam geven aan de wetenschap, je organen weggeven voor mensen wiens leven daarvan afhangt. Het baat je helemaal niks als je het niet uit liefde doet. Zonder de liefde ben je van 0,0 toegevoegde waarde in de gemeente. Hoe goed ik ook kan preken. Hoeveel ik ook aan de vrijwillige bijdrage geef. Ananias en Safira gaven veel, maar ze hadden geen liefde. Nou ja, geen liefde, ze hadden wel liefde, ze hadden niet de goede liefde. Hun zelfopoffering was gek genoeg bedoeld om er zelf beter van te worden. Was een vorm van zelfliefde. Waaraan zie je of iemand geestelijk volwassen is? Dat zie je niet aan de zichtbare gaven, niet aan uiterlijke toewijding, niet aan persoonlijke offers. Je ziet het nog minder aan vrome praat. Het gaat om de liefde. Zeggen we daarmee dat gaven onbelangrijk zijn? Nee. Maakt het dan niet uit hoeveel bijbelkennis je hebt? Oh jawel, bijbelkennis is heel belangrijk. Maakt het dan niet uit hoeveel vrijwillige bijdrage je geeft? Jawel, de Heere vraagt dat wij geven vanuit onze overvloed zelfs zoveel dat het ons ook werkelijk wat kost. Maar zonder de liefde is het geestelijk voor de gemeente en voor God van geen enkele waarde. Dat is de eerste gedachte. Liefde is noodzakelijk, zegt Paulus. Het tweede is, liefde is niet op zichzelf gericht, maar op de ander. In vers 4 tot en met 6 is opvallend dat Paulus vertelt vooral wat de liefde niet is. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Allemaal niet. Waarom staat dat er zo negatief? Vertel liever wat het wel is, zou je zeggen. De reden dat Paulus het zo zegt, is omdat de Korintiërs wel zo waren. Zij waren jaloers. Zij zaten te pronken. Zij deden heel gewichtig. En Paulus zet daar tegenover, die eigenschappen van jullie, die horen niet bij de Bijbelse liefde. Let dus op, liefde heeft een definitie. Liefde heeft een definitie en die wordt niet door ons, maar door God gesteld. God bepaalt wat liefde echt is. En God bepaalt dat liefde niet een aantal romantische gevoelens zijn, in de zin van liefde is mooi, liefde is aantrekkelijk, liefde is spannend, liefde is opwindend. Dat staat er allemaal niet. God omschrijft liefde met werkwoorden. Liefde is geduldig, is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij pronkt niet, ze doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet naar haar eigen belang. Als je die twee versen kort zou kunnen samenvatten, dan doe je dat, kan je dat doen met één zinnetje. Liefde is op de ander gericht en niet op zichzelf. En dan moet je je jongeren altijd afvragen als iemand zegt ik hou van je. Wat bedoelt diegene daarmee? Je kan er soms wat verlegen van worden. Hè? Oh, hij houdt van mij. Maar kijk dan goed wat die persoon vervolgens doet. Is hij werkelijk op jou gericht? Of zegt hij het alleen maar om je in te pakken? Zodat jij doet wat hij wil. Is die liefde op hem gericht? Is het eigenlijk alleen maar zelfliefde? Echte Bijbelse liefde heeft een richting en die richting is de ander. Niet jezelf. En dat merk je. De kern van Bijbelse liefde is dat die op de ander gericht is. Want zo is Gods liefde toch ook. Waarin wordt Gods liefde nou zichtbaar? Dat hij zichzelf gegeven heeft voor ons. Daar getuigen brood en wijn van. Hij gaf zijn leven voor mij. Zijn liefde was op mij gericht, niet op zichzelf. Gods liefde is gericht op mensen, op zondige mensen. Op mensen bij wie hij helemaal niets te halen heeft. Hij moet alleen vreselijk veel in hen investeren om er nog iets van te maken. En dat is waartoe wij in onze onderlinge relaties zegt 1 Korinthe 13, ook geroepen zijn. Ik investeer in jou omdat ik je lief heb. Niet omdat ik iets wat bij jou te halen heb. Bijbelse liefde geeft omdat het op de ander gericht is. Dat is dus de tweede gedachte. Die liefde is, niet op zichzelf gericht, maar op de ander. De derde gedachte, die kom je tegen in vers 6, is liefde is moreel niet onverschillig. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Opnieuw zitten we in het rijtje wat liefde niet is en wat liefde niet doet. Die stad Korinthe, dat was een buitengewoon losbandige stad. In verschillende afgodentempels vond prostitutie plaats. En allerlei vormen van hoererij. En die zonden, die drongen ook door in de christelijke gemeente. Zo blijkt in de hoofdstukken 5 tot en met 7. En Paulus is in die hoofdstukken heel scherp. Hij zegt, ik pak het er even bij in hoofdstuk 5. Hij zegt, men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? We zien hier wat Paulus bedoelt in onze tekst in vers 6. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Ware Bijbelse liefde is niet onverschillig als het om zonde gaat. En dat gaat lijnrecht in gemeente tegen onze tijdsgeest. Zolang je maar lief hebt, wordt er gezegd. Zolang je maar van elkaar houdt. En dan bedoelt men, zolang jij je er maar goed bij voelt. Dan is het wel goed. En wat voor mij goed voelt, dat wordt dan de norm. Met andere woorden, dan word ik zelf de norm. Wat liefde is. Ziet u hoe verdraaid dat liefdebegrip van de wereld is? Liefdebegrip in de wereld. Dat is liefde die veelal niet op de ander, maar op mezelf gericht is. Waar mijn eigen ik centraal staat. Waar uw ik, waar jouw ik centraal staat. Wie ben ik om wat over jouw definitie van liefde, jouw definitie van het huwelijk, jouw definitie van wat goede seksualiteit is, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Zolang jij en ik er allebei maar gelukkig van worden. En daarmee vervagen alle morele grenzen. Maar Paulus die zegt in vers 6, liefde noemt de zonde niet goed omwille van de lieve vrede. Liefde noemt zonde zonde. De liefde kan niet blij zijn op de huwelijksdag van een man en een vrouw die met overspel begonnen zijn. Om maar iets te noemen. Bijbelse liefde verblijdt zich alleen in wat God goed noemt. Met andere woorden, de liefde is onlosmakelijk verbonden met de waarheid. Dat is een twee-eenheid in de Bijbel. Bijbelse liefde zegt niet, joh, het maakt niet uit wat jij gelooft. Als jij er maar gelukkig van wordt. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien wel liefdevol. Je geeft elkaar de vrijheid. Maar eigenlijk zeg jij, het is prima als je niet in Jezus gelooft hoor. Heb maar gerust je eigen geloof. Ik maak me er niet druk om dat jij verloren gaat. Daar lig ik geen minuut van wakker. Als er iets is wat niet liefdevol is, dan is het toch wel dat als iemand onderweg is om verloren te gaan, dat je die persoon niet tegenhoudt. Het meest liefdevolle wat je kan doen, is iemand over Jezus vertellen. En diegene uitnodigen om in hem te geloven. Liefde zegt niet, joh, als jij en je vrouw altijd maar ruzie hebben, ga dan maar uit elkaar, dat is beter voor iedereen. Nee, liefde verheugt zich in de waarheid. Jongens, ga toch met elkaar op de knieën. Als je er samen niet uitkomt, er is toch iemand die beloofd heeft dat hij jullie huwelijk wil redden. Hij is de God van Kana, die water in wijn verandert. Dan is dat de weg die je wijst. Ja, en dan kan het natuurlijk zijn dat een van de twee of allebei die weg niet willen volgen. En dan gaan er dingen kapot. Maar dan heb je in ieder geval de weg naar de waarheid gewezen. Liefde zegt niet, als jij als jongen op jongens valt, dan is dat geen probleem hoor. Wie ben ik om daar wat van te zeggen? Dat is onverschillig, dat is veel te makkelijk. Echte liefde zegt, jongen, wat moet dat een worsteling voor je zijn geweest? Hoe lang heb je daar wel niet mee rondgelopen? Voordat je het vertelde. Wat goed dat je het deelt. Hoe kan ik er voor je zijn? Ik wil je mijn vriendschap geven. Ik wil met je bidden. En voor je zijn, want dit moet een geweldig kruis voor je zijn. En je hoeft dat echt niet alleen te dragen hoor. Dat is echte liefde. Dan houd je vast aan de waarheid en dan blijf je op de ander gericht. Liefde die zegt wie jij bent en wat jij doet, dat moet je lekker zelf weten, is liefde die niet betrokken is op de ander. Die laat de andere los, die laat hem gaan, die zegt in feite zoek het maar zelf uit met je leven. Ja, en wat dan van 1 Korinthe 13, het volgende vers, vers 7. Zij bedekt alle dingen. Ja, dat bedekken van vers 7 is niet bedekken in de zin van ontkennen. Hè, liefde schuift de zonde niet onder het kleed. Op die manier bedekken. Liefde is soms heel confronterend, want liefde spreekt de zonde aan. Dat heeft u de afgelopen tijd ook wel gemerkt, denk ik. We hebben heel wat scherpe en confronterende preken gehad. Wat denkt u, waarom doe ik dat? Niet omdat ik dat leuk vind. Maar omdat ik lief heb. Ik heb de waarheid allereerst lief. En ik heb u lief. U hier in de kerk. Maar ook degene die thuis zitten en die niet meer de vrijmoedigheid hebben om te komen. Als ik u lief heb en de waarheid lief heb, dan komen daar soms hele confronterende preken uit. Maar de Heere wil niets liever dan dat wij als gemeente in de waarheid wandelen. En dan is de gemeente zo'n mooie plek als we de waarheid horen en die waarheid toepassen. En toch zegt vers 7, die liefde die bedekt alle dingen. Dat betekent, we houden van elkaar geen lijstjes bij met wat we allemaal in het verleden verkeerd hebben gedaan. Beleden zonden, die zijn weg. Die zijn vergeven en dat mogen we leren vergeten. Want dat doet de Heer namelijk ook. Daar niet telkens meer opnieuw op terugkomen. Dat brengt ons bij de vierde gedachte. Liefde is standvastig. We waren al een beetje aangekomen bij vers 7. Waarin we vier uitspraken horen over de liefde. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En zij verdraagt alle dingen. Maar laten we eens één voor één langslopen. Zij bedekt alle dingen. Bedekken, ik zei het net al, is niet dat je de zonde wegmoffelt. Bestaat iets van recht. Maar bedekken wil in dit verband zeggen, ik weet van iemands zonde, maar ik ga dat niet overal rondlopen bazuinen aan Jan en alle man. Ondanks dat iemand fouten gemaakt heeft, betekent dat niet dat iemand vervolgens ook aan de schandpaal genageld moet worden. Dat is wat dit vers, die eerste gedeelte, betekent. Dat is ontzettend belangrijk in onze tijd. Want ook in kerkelijk Nederland wordt iemand die fouten maakt, die gezondigd heeft, heel gemakkelijk slachtoffer van de cancelcultuur. Ook in de kerk wordt zo snel de media gezocht en dan is het einde echt zoek. Zeg ik dan dat je alles maar moet slikken als je iets is aangedaan? Nee, daar zijn wegen voor, ook in de kerk waar onafhankelijk recht gesproken wordt. Maar het punt van zij bedekt alle dingen is, ik loop er liever zelf een tijd mee rond. Ik lig er liever zelf van wakker met het gebed. Heere, geef toch dat de gelegenheid er is om met die ander in gesprek te komen. Dan dat ik het rondbazuin overal wat die ander verkeerd heeft gedaan. Laat staan dat je naar de media loopt. Want de liefde bedekt alle dingen. Vers 7b zegt, zij gelooft alle dingen. Dat wil zeggen, je wordt niet cynisch naar elkaar. Bijbelse liefde zegt niet, ja hoor, daar kom jij weer vergeving vragen. Het zal wel. Ik geloof er niks van. Dat heb ik nou al zo vaak gehoord van jou. Liefde wordt niet cynisch en bitter. Maar wil altijd het beste zien in de ander. Ondanks dat het tegendeel zo vaak gebleken is. De liefde gelooft alle dingen. En vers 7c, zij hoopt alle dingen. Dat wil zeggen, waar je door de liefde gedreven wordt, daar geef je de hoop niet op. De situatie kan nog zo hopeloos lijken. Het kan voor je gevoel aan alle kanten helemaal vastzitten. Geen beweging in, geen millimeter. En toch zegt de Heere, of zegt de liefde, ik geef de hoop niet op. Ik blijf bidden. Ik wil er niet bitter onder worden. Want ik weet, de Heere kan verandering brengen. Wat onmogelijk en hopeloos bij mensen is, is niet onmogelijk en hopeloos bij God. Bij hem is er altijd hoop. En daarom hoopt zijn liefde alle dingen. En zij verdraagt alle dingen. In het Grieks staat daar het woord hypomeno. Letterlijk betekent dat dat je ergens onder blijft. De liefde verdraagt liever het onrecht dan dat die liefde wegloopt. Liefde slaat niet op de vlucht als ze gekrenkt is. Petrus heeft daar hele mooie dingen over geschreven in 1 Petrus 2, vers 19. Daar schrijft hij, want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Om het geweten dingen verdragen die je pijn doen en ten onrechte lijden, dat is genade, zegt Petrus. Zelfs als je ten onrechte lijdt, dan is het beter die dingen die je pijn doen te verdragen dan weg te lopen. Want Christus is ook niet weggelopen toen hij ten onrechte moest lijden. Toen droeg hij zijn kruis. Dus vers 7 zegt eigenlijk, de liefde is standvastig, de liefde is volhardend, de liefde geeft niet op bij tegenslag. Want Bijbelse liefde put uit de bron van het evangelie. En in dat evangelie geeft de Heere je telkens weer kracht om je mond te houden als het moet. Om niet cynisch of bitter te worden. De Heere geeft de kracht om te blijven geloven in een goede afloop, al duurt het jaren en jaren. De Heere geeft kracht om lijdzaam te verdragen wat zo pijnlijk en zo onrechtvaardig voelt. Dus de beschrijving van vers 7 roept ons eigenlijk op tot volharding in de onderlinge relaties. Als die gespannen zijn, als die teleurstellend zijn, als die relaties pijnlijk zijn. Als je meer geeft dan neemt. En waar je een hele hoop moet slikken. De Heere wil juist dan ons de liefde geven die we nodig hebben om te volharden. En dan brengt die liefde ons op de knieën. Heere, geef mij meer van die liefde. Laat die liefde in mij doorwerken alstublieft. Ja, die liefde die gaat door. Niet omdat de ander het verdient. Maar omdat God trouw is. En daarom wil ik dat ook zijn. Hij geeft mij in het evangelie de kracht om trouw te zijn en die ander vast te houden. Brengt ons bij de vijfde gedachte. De vierde was dus, die liefde, die is standvastig en ten vijfde, de liefde is duurzaam. We gaan richting het eind van het hoofdstuk, maar ik heb bewust voor niet het hele hoofdstuk gekozen. Dat zou te lang worden. Maar in vers 8 tot en met 10 wil Paulus zeggen dat de liefde een eigenschap is die niet alleen hoort bij deze tijd. De tijd voor de wederkomst van de Heer Jezus. Maar de liefde hoort ook bij de tijd straks na zijn wederkomst. En daarom noem ik dat maar duurzaam. He, niet dat fake duurzaam van zonnepanelen en warmtepompen. 60 jaar geleden was aardgas duurzaam en schoon. En nu zeggen ze, jij hebt nog aardgas. Daar moet wat aan gebeuren. Nee, liefde is duurzaam in de zin van, dat blijft altijd. Het is permanent. En dat in tegenstelling tot al die gaven die alleen maar voor dit tijdperk zijn. In dit tijdsperk, tot de wederkomst, hebben we de gave van profetie nodig, maar die gave zal er niet gedaan worden. Als alle profetie vervuld is, dan is het klaar. Er zijn op de nieuwe aarde geen talen meer nodig. Je hoeft geen inburgeringscursus en taalkursus te doen, want we zullen allemaal dezelfde taal spreken. De taalverwarring van Babel, die zal voorbij zijn. Dus de talengave is niet iets voor na de wederkomst. Dat is een niet duurzame gave. Kennis zal er niet gedaan worden. We hebben straks geen onderwijs meer nodig. We hebben geen predikers meer nodig. Geen dominees meer. Het zijn gaven die horen bij deze tijd. Het zijn allemaal dingen die we vandaag nog nodig hebben. Maar straks in de hemel en helemaal straks als Christus op aarde is niet meer. Want alles wat ten dele is, zegt vers 10, zal er niet gedaan worden. Maar de liefde is niet ten dele. Geloof, hoop en liefde, die blijven. Met als meeste de belangrijkste de liefde. Ten slotte de zesde gedachte. Dit is huiswerk voor ons. Liefde is huiswerk voor ons. De bekende Amerikaanse puritein Jonathan Edwards heeft eens gezegd: de wereld, of de hemel is een wereld van liefde. Moet je daar eens over nadenken. De hemel is een wereld van liefde. Alles en iedereen zal doordrongen zijn van de liefde. Een leven in liefde vandaag is daar een voorproefje van. En de Heere heeft het zo bedoeld dat de gemeente, of dat nou de gemeente van Korinthe is 2000 jaar geleden, of de gemeente van Abbenbroek in 2026, de Heere heeft bedoeld dat de gemeente een voorportaal van die wereld van liefde is. Dat dat het kenmerk onder ons is, de onderlinge liefde. Niet zoetsappige liefde, niet de liefde die bezongen wordt in wereldse popmuziek, waar liefde een uitgehold begrip is, een rookpluim is die na 2 seconden weg is. Nee, onze liefde is de liefde van God, die door de Geest in onze harten is uitgestort. En waar we uit leven. Hoe? Door dicht bij Christus te leven. Door uit zijn offer te leven. Want wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Een liefde die hij voor ons op gezette tijden zichtbaar maakt bij brood en wijn. We hebben het tot ons genomen. Waarom? Om gevoed te worden in de liefde. En om met die liefde de gemeente in te gaan en voor elkaar te zijn zoals Christus is voor de gemeente. Hij diende ons, hij bediende ons, zodat wij elkaar uit liefde kunnen dienen. Laat dat onze drijfveer zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, als we zo de spiegel van 1 Korinthe 13 voorgehouden krijgen, dan komen we tot de ontdekking dat wij wel mensen zijn die veel naar liefde zoeken, die graag geliefd willen zijn, maar dat u ons een veel uitnemendere weg wijst door niet te zoeken naar de liefde die ontvangt, maar te werken en werkzaam te zijn in de liefde die geeft. Heer Jezus, dat kunnen we niet zonder uw voorbeeld. En dat kunnen we ook niet zonder uw liefde die u zelf in onze harten uitstort. Uw liefde werkt precies de andere kant op. Die is niet op uzelf gericht geweest, maar op ons. En dat maakt het zo radicaal om lief te hebben zoals u. Dat maakt die woorden van 1 Korinthe 13 tot huiswerk en tegelijkertijd tot iets waarnaar we mogen verlangen. Heere, laat die vrucht in ons gevonden worden. Want het is liefde die we in alle omstandigheden nodig hebben. In voorspoed, maar ook juist in tegenspoed. Heere, geef het ons dat we zo lief mogen hebben zoals u ons lief heeft. En dat dat het geheim is waardoor deze gemeente bekend mag staan in de omgeving. Zie hoe lief ze niet zichzelf, maar hoe lief ze elkaar hebben. Heere, gaat u zo met ons mee. Met uw liefde. De liefde van God waarmee u ons straks zegent. En met de genade van u, Heer Jezus, door de gemeenschap van de Heilige Geest, als wij in die zegen mogen leven, dan zal het toch goed komen met ons. En dan zal de gemeente het voorportaal van de wereld van liefde zijn. Amen. Psalm 73 vers 12 is onze slotzang. 73 vers 12. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Dank u.